Goeie avond. Wij zijn al een paar weken bezig met een systematische overdenking van het normale. En daarmee bedoelen we Bijbelse christenleven. En in deze studie hebben wij tot nu toe een aantal geweldige fundamentele feiten over het christelijk leven ontdekt. Zo hebben wij geleerd dat een mens een zondaar is. Ja, dat hij door en door tot de vezels van zijn bestaan verdorven is. Dat er werkelijk geen goed aan de mens is. En omdat hij een zondaar is, is de mens van nature gescheiden van zijn schepper. De mens is dientengevolge een geestelijke dode. Een geestelijke blinde. Een geestelijke dove. Ook leerden wij dat de Heere de scheiding tussen God en mens heeft overbrugd door de verstoorde relatie tussen hem en ons te herstellen, namelijk door het plaatsvervangend lijden en sterven van Gods eeuwige, ongeschapen, volmaakte Zoon, de Heer Jezus Christus. Door het geloof in hem, in zijn plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven aan het kruis op Golgotha, is de weg tot de Vader opnieuw geopend en is de scheiding, de kloof tussen God en mens overbrugd. En nu kunnen wij uit genade en door het geloof genieten van een harmonieuze relatie tussen God en mens. In 1 Johannes 5 vers 11 zegt de apostel, en dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Met andere woorden, Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, is beslissend in de vraag of iemand eeuwig leven heeft of niet. En dan eindigt dezelfde apostel in zijn eerste brief, in het 5e hoofdstuk, in het 13e vers, dan zegt hij, dit heb ik u geschreven. Maar liefst 105 Bijbelversen. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En Johannes identificeert het eeuwige leven als de persoon van de Heere Jezus Christus. Het leven is in de Heere Jezus Christus. Nu, de zekerheid van het eeuwige leven, de heilszekerheid, de geloofszekerheid, is het voorrecht van allen die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest hun zichzelf hebben toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonden. Nu, de gelovige is door de Heilige Geest in Christus gedoopt. En daardoor heeft de gelovige deel aan alles wat Christus heeft gedaan en alles wat Christus is, wat zijn mens zijn betreft. Wij noemen dit de eeuwige positie van de gelovige. En daar zijn wij nu al een paar weken mee bezig. En wij noemen dit de eeuwige positie van de gelovige in Christus. Alles wat Christus is en alles wat hij heeft gedaan, wordt de gelovige om niet toegerekend. Het zijn eeuwige bezittingen die door de Heilige Geest verzegeld zijn, vast zijn gemaakt, waar zijn van elke gelovige in de Heere. En op hetzelfde moment dat iemand door de Heilige Geest ontdekt wordt aan zijn zonde en verloren positie, en de ogen van zijn hart geopend worden voor het plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus aan het kruis op Golgotha, op datzelfde moment plaatst de Heer ons in Christus. En vanaf datzelfde moment ziet hij driemaal heilig, ontzagwekkende, soevereine schepper van hemel en aarde ons in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan spreekt de Bijbel maar liefst in 130 tekstgedeelten over die positie in Christus. 130 nieuwtestamentische passages die spreken over die unieke en bijzondere positie die wij hebben voor de Heere God in de Heere Jezus Christus, in wie wij werkelijk vergeving van zonde hebben ontvangen, gerechtvaardigd zijn en het eeuwig leven hebben, in wie wij verzegeld zijn tegen de dag der verlossing, in wie wij werkelijk onaantastbaar zijn geworden. Dat is onze positie in Christus. Het is alleen omdat wij in Christus zijn, dat de Heere God ons als zijn kinderen heeft aangenomen. Buiten Christus is er geen hoop. Alleen in Christus kan een mens kind van God worden. En heeft een mens deel, zegt Petrus zelfs, aan de goddelijke natuur. En dat is het eeuwige leven. Nu, om daaraan deel te krijgen, wordt een mens door de Heere opgeroepen om zijn schuld te erkennen en te belijden. En zijn vertrouwen te stellen op de Heere Jezus Christus. Wij kunnen dus absolute heilszekerheid hebben. Absolute geloofszekerheid. Dat is iets, dat is zelfs een voorwaarde. Om geestelijk te kunnen groeien. Dit is een uitermate belangrijke waarheid. En de belangrijkste reden. Dames en heren. De belangrijkste reden. Dat mensen. En daarmee bedoel ik dat de gelovigen. Die hun vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus. Geen heilzekerheid hebben. Is omdat het getuigenis van mensen hoger gewaardeerd wordt dan het getuigenis van God. Dat is wat Johannes zegt. Omdat datgene wat mensen zeggen, wat mensen in de loop van de geschiedenis of in de traditie zeggen, hoger gewaardeerd wordt dan het klare spreken van de Heere God in de Heilige Schrift. Die heilszekerheid spreekt de Heer Jezus zelf meerdere malen over. Een van de beroemde teksten over dit onderwerp is Johannes 10, vers 10b, waar hij zei: ik ben gekomen opdat zij leven hebben. Waarom is de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden in het nachtelijk duister van Judea mens geworden? Waarom heeft hij die stap over de drempel gezet? Waarom heeft hij de mantel van zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd? En is hij aan ons mensen gelijk geworden? Waarom? Hij zegt, Johannes 10, ik ben gekomen opdat zij leven hebben. Daarom is Christus gekomen. Leven. Maar niet alleen leven. Hij zegt daarbij, ik ben gekomen opdat zij leven hebben. Plus. En leven en overvloed. Leven en overvloed. Dat wil zeggen, een vreugdevol leven. Waarin de blijdschap, de vreugde over de randen van ons leven vloeit. Dat is hetzelfde als wat David zegt in Psalm 23. Mijn beker vloeit over. Dat betekent dat wij feitelijk veel meer ontvangen dan wat we nodig hebben. De Heere geeft niet op een Haagse manier. Niet Zeeuws, zunig. Nee, de Heere geeft, als hij iets geeft, overvloedig. In Petrus, in de Efeze, dus even terzijde, maar lezen wij dat we deel gekregen hebben aan Gods genade naar zijn rijkdom. Niet van zijn rijkdom. Als de Heer ons van zijn rijkdom geeft, als ik miljonair ben, ik geef u van mijn rijkdom een euro, zeg ik, geef u van mijn rijkdom een euro. Fijn. Geef ik u naar mijn rijkdom, gaat u allemaal recht op het eind zitten. Dat is een heel ander verhaal. Nou, precies, dat is wat we hier leren. De Heere God geeft niet alleen maar leven, maar hij geeft leven en overvloed. En dat wil zeggen, een vreugdevol leven, mijn beker vloeit over, hij geeft meer dan wij werkelijk nodig hebben. Overvloedig. De Heer heeft meer gedaan dan onze ziel gered. Hij heeft voorzien in onuitputtelijke bronnen waaruit wij mogen putten. Waardoor ons leven een gelukkig leven wordt. Een leven van volkomen blijdschap. Ik heb getwijfeld over de titel voor deze Bijbelstudie. Gedacht, hoe noem ik het nou precies? Ja, de vreugde van het christenleven. Eigenlijk is het mooi, volkomen vreugde. Volkomen vreugde. Dat is eigenlijk nog mooier, want daar gaat het hier om. Volkomen vreugde. Blijdschap. Als er vreugdevolle mensen bestaan, als er blijmoedige mensen bestaan op deze wereld, dan een kind van God. Dan een kind van God. De Heer is gekomen omdat wij leven hebben en overvloed. De vraag is natuurlijk, hoe kunnen wij dat vreugdevolle christenleven leven? Hoe kun je als kind van de ene levende God in deze tegenwoordige duistere wereld, waar de boze rondgaat als een brullende leeuw zoekend die hij kan verslinden, hoe kun je in deze wereld vreugdevol of blijmoedig leven? antwoord, de mate van ons geluk. Dat is een zin die ik ga herhalen. De mate van ons geluk wordt bepaald door de mate waarin ons dagelijks leven overeenkomt met onze positie als kinderen van God. De mate van ons geluk komt overeen met de mate waarin ons dagelijks leven overeenkomt met onze positie als kinderen van God, onze positie in Christus. Met andere woorden, de mate van de gezindheid van Christus in ons leven bepaalt de mate van het geluk wat wij ervaren op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Hoe meer gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon, hoe groter het geluk. Anders gezegd, hoe meer de Heere aan zijn eer komt in jou en in mijn leven, hoe gelukkiger wij zullen zijn. Met andere woorden, dat kom je uiteindelijk helemaal terug bij het begin. Hoe meer wij beantwoorden aan het oorspronkelijke doel waarvoor de Heere God ons geschapen heeft, hoe gelukkiger wij zullen zijn. En dan spreken we over werkelijk onaantastbaar geluk. Onaantastbare blijdschap. Nu, naast onze eeuwige positie staat ons dagelijks leven. Wij zijn in Christus en dat spreekt van onze positie. Maar Christus is ook in ons en dat spreekt van onze levenswandel. Immers, door zijn inwoning in ons stelt hij ons in staat om als christen te leven. De inwoning van de Christus maakt dat ik christen ben en als christen kan leven. Nogmaals, in die mate waarin de praktijk van ons leven overeenkomt met onze positie in Christus, zullen wij gelukkig mensen zijn. En hoe groter de afstand tussen je positie als kind van God en de praktijk van je dagelijks leven, hoe groter de kloof daartussen is, des te ongelukkiger zul je zijn. Je hebt vandaag de dag, heb je dood ongelukkige kinderen van God. Ik denk zelfs dat je mag zeggen dat de meest ongelukkige mensen in deze wereld zijn kinderen van God die niet naar hun positie leven. Die het wel geproefd hebben, die er wel van weten, maar in feite niet overeenkomstig die positie in Christus leven. Laat me een voorbeeld geven. We hebben gesproken met elkaar over het feit dat wij positioneel in Christus zijn wedergeboren. Wij zijn uitgenaderd door het geloof, kinderen van de levende God geworden. Nogmaals, daar zit niets van ons bij. Dat is alles het werk, soevereine werk van de Heere in ons hart en leven. We hoeven alleen maar als zondaar te komen en onze handen op te houden. En de Heere heeft ons het eeuwig leven om niet gegeven. Maar het is door de Heilige Geest dat wij toen zijn wedergeboren. En het is door de Heilige Geest dat wij nu als wedergeboren mensen roepen, Abba Vader, die Geest getuigt aan en met onze geest dat wij kinderen van de levende God zijn. En dat geeft een grote mate van geluk in ons leven. Die zekerheid dat je geborgen bent in die grote borg, de Heer Jezus Christus. Maar wanneer wij daar niet naar leven, naar die positie als wedergeboren mens, zullen we ongelukkig zijn. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die zat eenzaam en ellendig tussen de varkens. Probeerde zijn honger te stillen met de schillen van de varkens. En probeerde inhoud te geven aan zijn leven. Maar hij was doodongelukkig. En hij wist van vader thuis. En dan komt er dat onverklaarbare door de Heere gewerkte moment dat hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maar wil de vader niet van horen. Hij was al die tijd zoon geweest, maar ik kwam terug. Maar in die staat, hij leefde in een staat alsof hij geen kind van de vader was. En was hij dus doodongelukkig. Zo moet je een andere positionele waarheid. Je moet weten dat je een rechtmatig kind van God bent. Je bent vrij, je bent geroepen om niet langer onder de tuchtmeester van de wet te leven. Nee, je bent tot vrijheid geroepen om de Heere uit dankbaarheid en liefde te gehoorzamen. Niet omdat het van buitenaf een systeem opgelegd is van gij zult en gij zult niet. Nee, je bent juist omdat je kind van God in volle rechten bent, geplaatst in een relatie waarin je door dankbaarheid en liefde gemotiveerd de Heere gehoorzaamt. Dat is je positie in de Heere Jezus Christus. Maar als je nog steeds vasthoudt aan de wet en naar de eisen van de wet probeert te leven, om daarmee nog bij de Heere God iets te verdienen, ach, dan merk je al snel dat je ongelukkig wordt. En dat er vrees en onzekerheid in je leven met God sluipt. En misschien wel angst dat de Heere God je zal straffen bij een overtreding. En je zult krampachtig en ongelukkig worden in je leven. Wanneer wij daarentegen overeenkomstig onze positie als volwassen kinderen van God gaan leven. In rechtmatige kinderen van God. In een liefderelatie met hem. Dan zullen wij vrij zijn en gelukkig. En dan kom je niet in een kramp terecht, hoef je niet op je tenen te lopen, wat zo vaak ook in zoveel kerken gebeurt, dat mensen na verloop van tijd afhaken in het gemeentewerk. Waarom? Omdat ze het niet gedaan hebben uit liefde en dankbaarheid, maar vaak om nog iets, om nog bij de Heere God in een goed plaatje te komen, om nog iets van hem gedaan te krijgen, om genade te verdienen. In plaats van gemotiveerd door liefde en dankbaarheid. Kijk, de Heere God heeft mij als gelovige in Christus gerechtvaardigd. Dat betekent dat hij mij volledig heeft vrijgesproken. Er is geen beschuldiging meer tegen mij in te brengen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God, vraagt Paulus. En dan antwoordt hij, God is het die rechtvaardigt, vrijspreekt. De grote aanklager heeft geen enkel bewijs meer tegen mij. Hij staat met lege handen. Zijn dossier is leeg. Hij probeert iets tegen Maarten Ezinga te vinden, wat hij tegen mij kan inbrengen, wat hij bij de rechter van hemel en aarde kan neerleggen. Maar hij vindt niets. Ik ben gerechtvaardigd. Er is geen veroordeling. Geen beschuldigingen meer. Dat is mijn positie in de Heere Jezus Christus. Ik ben gerechtvaardigd. En concreet betekent dat voor mijn dagelijks leven dat ik mijzelf niet langer aanklaag. Dat ik mijzelf niet langer beschuldig. Als de Heere God dat niet doet, als de grote aanklager dat niet doet, dan mag ook de vrijgesproken misdadiger dat zelf niet meer doen. En dat betekent dat ik mijzelf dus niet meer veroordeel. Dat ik mezelf niet meer aanklaag. En dat ik de bijpraters die er soms zijn in mijn hart het zwijgen opleg. Door hen te confronteren met datgene wat de Heere God zegt over het kind van God. Namelijk dat er geen veroordeling is. Als ik daarentegen op mijn zonde blijf zien. En als ik op het oordeel blijf zien. Zal ik doodongelukkig worden. In Christus hebben wij vergeving van zonde ontvangen. We zullen deze vergeving bewust moeten aanvaarden. We zullen moeten zeggen, dank u wel Heere God dat u al mijn zonden uit verleden, heden en toekomst hebt vergeven. Een volkomen vrijspraak van alle zonden die ik ooit gedaan heb. En alle zonden die ik vandaag gedaan heb en alle zonden die ik nog ga doen. En omdat ik zelf ben vrijgesproken, vergeef ik ook mijn naaste. De Heere God heeft al mijn zonden vergeven. Hij heeft die in de zee geworpen. Corrie ten Boom zei, de Heere God heeft er een bordje bij geplaatst. Verboden te vissen, je mag er niet meer bij komen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. En dat betekent, dat is mijn positie in Christus. En dat betekent dat ik mezelf zo moet gaan zien als een totaal vergeven, vrijgesproken mens. Totaal gereinigd. En van daaruit, vanuit die zekerheid, ook een mens die zijn medemens kan vergeven. Een van de tekenen dat je deel hebt aan de vergeving van zonde in Christus, is dat je de ander vergeeft. Omdat je ontdekt hebt wat voor grote misdadiger je bent en welke misdaden je allemaal vergeven zijn. En dat maakt het onmogelijk om een schuldenaar van jou niet te vergeven. Je zult de ander altijd vergeven. Altijd vergeven. Ik weet nog goed, het moment dat ik daar voor het eerst aan ontdekt werd. Ik weet waar ik verbleef. Dat was mijn hospita, mevrouw de admirant Groeneweg 16 in Vlaardingen. En de Heere had dat zo op mijn hart gebrand. Dat ik dacht, vanaf dit moment kan ik nooit meer iemand niet vergeven. Ik zal iemand altijd vergeven. Waarom? Omdat de Heere God mij ontdekt had aan alles wat hij mij vergeven heeft. En het maakt dat je een mild mens wordt. Een mild mens wordt. En daar moeten we iedere keer opnieuw aan herinnerd worden. Dat is ook mijn ervaring. Dus in de mate waarin mijn dagelijks leven overeenkomt met mijn positie in Christus, ben ik gelukkig. Dus als ik leef vanuit de vergeving van zonde, uit de rechtvaardigmaking, uit het kindschap Gods, als ik uit al deze rijkdommen ga leven, betekent dat ik gelukkig zal zijn. En anders zal ik doodongelukkig zijn. Nou, dat is dus een leven overeenkomstig je positie, is een doelgericht en overvloedig, inhoudsvol en betekenisvol leven. Leven en overvloed. Misschien dat u met mij een tekst kunt opzoeken. Efeze 4 vers 1. Efeze 4 vers 1. De Efezebrief bestaat uit twee delen. Een leerstellig gedeelte en een praktisch gedeelte. Een stukje orthodoxie en orthopraxie. Het eerste gedeelte, Efeze hoofdstuk 1, 2 en 3, is theologie. Leerstellig. Het tweede gedeelte is theopraxie, orthopraxie. Daar gaat het om de praktijk van het leven. Efeze 4, vers 1 is het omslagpunt, het scharnierpunt. Vanaf dat moment gaat er over de praktijk van het leven gesproken worden. Nu heeft hij in hoofdstuk 3, of pardon, hoofdstuk 1, vers 3 tot 14 gesproken over onze positie in Christus. En dat heeft hij verder uitgewerkt in de teksten daarna. Maar we lezen in dat eerste hoofdstuk, allereerst God heeft ons uitverkoren in Christus. Hij heeft ons verlost in Christus. Hij heeft ons verzegeld in Christus. We zijn erfgenamen, mede-erfgenamen in Christus. Het gaat allemaal heel sterk over je positie in Christus. Dat zijn al die 130 teksten dus waar over de positie in Christus wordt gesproken. Nou, komt hij hoofdstuk 4, verlaat hij de theorie, en dan krijg je hoofdstuk 4 vers 1, het scharnierpunt in de brief, waar het dus over de praktijk gaat. En dan zegt hij, zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel, die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. Nou, het woord wandel duidt, zoals u zult begrijpen, op de praktijk van ons dagelijks leven, onze dagelijkse levenswandel. Het woord waardig, dat betekent overeenkomstig, gelijk aan, hetzelfde als je positie, overeenkomstig je positie. En het woord roeping duidt op je positie als kinderen van God. Met andere woorden, wat zegt hij hier? Ga nu leven overeenkomstig datgene wat ik in het voorgaande gedeelte geschreven heb. Je positie als kind van God. Ga nu leven waardig, overeenkomstig, net als wat ik in het voorgaande gedeelte beschreven heb, namelijk dat je kind van de levende God bent, uitverkoren, verlost, verzegeld tegen de dag der verlossing, erfgenaam van de Heere Jezus Christus, mede-erfgenaam van Hem, lid van het lichaam van Christus, de gemeente. Leef nu in overeenstemming met die positie. De vraag is nu natuurlijk, wat is de oorzaak dat velen niet naar die positie, niet waardig wandelen, de roeping waarmee de Heer hen geroepen heeft? Wat is je roeping? Je bent kind van God, je positie in Christus. Hoe kan het nu dat er zoveel zijn die er wel van weten, die jaar op jaar op jaar onder de rechte prediking van Gods woord komen, maar er niet naar leven? Er zit een geweldige kloof tussen datgene wat ze belijden en hun dagelijks leven. Hoe kan dat nou? Hoe verklaar je dat nou? Wat is de oorzaak daarvan? Antwoord: de zonde. Zonden veroorzaken allerlei conflicten en knelpunten in mijn leven. Zonde is altijd een missen van Gods norm en Gods maatstaf. Het is in Johannes 15, vers 5, zoekt u het maar vast op. Johannes 15, vers 5, dat de Heer Jezus vraagt, of zegt, Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Johannes 15, vers 5. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Nu, wat betekent het om in de Heer Jezus Christus te blijven? Laat me allereerst zeggen wat het niet betekent. Het betekent niet dat wij in onze positie moeten blijven. Dat betekent het absoluut niet. Immers, daar zorgt de Heere voor. Het is uit God dat u in Christus Jezus bent, zegt Paulus. En dat kunnen we aan toevoegen. En het is uit God dat u in Christus Jezus blijft. Dat is een genadewerk van God. Dus dat wordt hier niet bedoeld. Het is niet zo dat je krampachtig moet vasthouden aan je positie als kind van God. En als je dat niet doet, raak je het misschien kwijt. Zo is het niet. Dan zou het uiteindelijk geen genade meer zijn, maar of ik volhard en of ik vasthoud, of ik wel in hem blijf. Zo is het niet. Dan kom je met de achterdeurtje toch weer via goede werken binnen. Nee, dat is het niet. In Christus blijven betekent hier overeenkomstig je positie leven. Leven in het licht van wie je bent voor de Heere. Dat is de enige manier waarop wij iets voor de Heere kunnen doen dat hem wel behagelijk is, dat aanvaardbaar is voor hem. Leven naar je positie. In Johannes 15 vers 10, daar zegt de Heer, als u mijn geboden in acht neemt, mijn woord in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Met andere woorden, gehoorzaam nu aan het woord van God. Doe wat daar geschreven staat. Breng je leven in overeenstemming met dat woord. Stem je leven af op dat woord van God. Vul je leven in naar dat woord van God. En wat is het gevolg van het blijven in de Heere? Vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Nou, we hebben het zojuist al gehoord. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat, wat is het doel? Waarom heeft de Heere dit verteld? Hij is uit op onze blijdschap. Blijdschap. Opdat mijn blijdschap in u zal zijn. En uw blijdschap volkomen zal worden. Volkomen blijdschap. Daar is de Heer op uit. Mannen en vrouwen. Ik hoop dat het land dat het bij u binnenkomt. De Heere Jezus Christus vertelt deze gelijkenis. Vertel, geef dit onderwijs. Met welk doel? Uw blijdschap. Prachtig, hè? Volkomen blijdschap. Weet u, dat is blijdschap waar niets aan ontbreekt. Dat is blijdschap waar niets aan markeert. Volkomen blijdschap is volmaakte blijdschap. Dus absolute vervulling. Absolute vervulling van je leven. Nogmaals, in die mate waarin de praktijk van ons dagelijks leven overeenkomt met onze positie, in die mate zullen wij gelukkig zijn. Gehoorzaamheid en geluk gaan in de Bijbel altijd samen. Geluk is altijd het gevolg van door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid aan het geopenbaarde woord van God. In Johannes 13 vers 17 zegt de Heer, als u deze dingen weet, dan zegt hij zalig, dat wil zeggen gelukkig bent u. Als u ze doet, nou fijn als je het uit je hoofd kent, zegt de Heer, fijn dat je het weet. Wel zalig, oh hoe gelukkig, als u deze dingen weet, zegt hij. Fijn. Fijn als je het uit je hoofd kent. En dan zegt hij, zalig ben je als je het ook doet. Weet u, door onder de rechte verkondiging van Gods heilige woord te zitten, word je niet wedergeboren, word je niet geheiligd, ga je niet op de Heer Jezus lijken. Hoofd vol met kennis, bijbelkennis, feitenkennis, namen feitenkennis. Ga je niet op de Heer Jezus lijken, word je niet behouden. Zalig ben je het, gelukkig als je het doet. De Heer spreekt ons daarmee aan op een verantwoordelijkheid die wij hebben om op zijn woord in te gaan. Om niet alleen maar ja en amen te knikken. Het was weer zuiver, het was weer recht in de leer. Fijn, alweer gemeente als het niet recht wordt verkondigd. Maar we zijn erop. Goed, fijn. Maar je zult het moeten doen. Zalig, zalig. Gelukkig ben je als je het doet. Het getuigenis van de Bijbel is hierin zonneklaar. Psalm 1 zegt, welzalig, o hooggelukkig de mens. De man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in het woord, de wet van de Heere, en zijn wet dag en nacht overdenkt. Zie, precies hetzelfde. Het gaat om die praktische navolging en gehoorzaamheid. Jacobus, de halfbroer van de Heere Jezus, zegt, hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, dus daarin leeft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder is, maar een dader van het werk, zalig, gelukkig zijn in zijn doen. Dus nog een keer. Je kan je leven lang onder de rechte prediking van Gods woord zitten. Je kan een hoofd vol met bijbelkennis hebben. Als je niet handen en voeten geeft aan datgene wat je vanuit het woord krijgt aangereikt, schiet je er helemaal geen sikkepit mee op. Je zult het moeten gaan doen. Je moet ernaar gaan leven. Je moet gaan antwoorden. Je moet in antwoord op Gods nodiging komen. En je leven in overeenstemming gaan brengen met dat woord. Een geheiligd en gehoorzaam en gelukkig leven gaan hand in hand. Nogmaals, een geheiligd en gehoorzaam en gelukkig leven gaan hand in hand. Is niet losverkrijgbaar. Waar het een is, is het ander. Helaas zijn er ook veel gelovigen die het geluk op andere plaatsen zoeken. Die zoeken hun geluk, ondanks dat ze onder de rechte prediking komen, in het materialisme, in het hebben van dingen, in de bevrediging van hun hartstochten of lusten, of in een positie in de wereld, de eer van mensen, roem van mensen. Die hebben het nog niet begrepen. Want volkomen vreugde, dat is levensvervulling, vindt een mens alleen wanneer hij, zoals de Heere zegt, naar dat woord gaat leven. Door de inwoning van de Heere Jezus Christus, door de inwoning van de Heilige Geest. Ik heb er dan ook bezwaar tegen als er gezegd wordt, kom tot Jezus en je wordt gelukkig. Dat is natuurlijk positioneel wel waar. Maar daar is niet alles mee gezegd. Want er zijn, ik weet niet hoeveel mensen, die als je het op de man afvraagt, geloof je dat de Heere Jezus je zaligmaker is, je redder is, dat ze na enig vragen zeggen, uiteindelijk geloof ik dat hij mij borgen is. Maar ze zijn niet gelukkig. Ze zijn niet gelukkig. Je ziet het aan hun leven. Hun leven communiceert non-verbaal, zonder woorden, dat ze niet gelukkig zijn, immers. Het zal zich moeten bewijzen in een leven dat in overeenstemming is met die positie. En daar gaat het geluk groeien. Dus alleen maar het kennen van je positie, alleen maar die kennis hebben in je hoofd, dat doet nog niet zoveel. Nu moet ik gaan leren om al die geweldige waarheden die bij mijn positie horen, te gaan plaatsen en mijn leven in dat licht te gaan leven. En dat is een proces, dat doe je niet van de een op de andere dag, dat heeft tijd nodig. Maar je gaat jezelf daarin oefenen en trainen en je houdt jezelf die waarheden voor, want je gaat jezelf zien zoals de Heere God je in Christus ziet. En zo moet je ook naar jezelf gaan kijken. Ik kom daar straks nog op terug. Als het goed is, ontwikkelen gelovigen door de inwoning en de inwerking van de Heilige Geest een honger, een verlangen naar heiligheid en gerechtigheid. Jezus zegt het zo. Zalig, gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Weet u wat dat is, gerechtigheid? Ik heb het hier denk ik een keer eerder genoemd. Gerechtigheid, dat is alles wat in overeenstemming is met Gods heilig wezen, Gods heilig woord, Gods heilige wil. Alles wat daarmee in overeenstemming is, dat is gerechtigheid. En zij die daarna hongeren, naar Gods woord, Gods wil, Gods eer, zalig, die daarna hongeren en dorsten, zij zullen verzadigd worden. En iemand die werkelijk die Heere toebehoort, zal door de inwoning en door de inwerking van de Heilige Geest die honger herkennen in zijn leven. En we zullen gelukkig worden omdat we dan het welbehagen van de Heere over ons leven mogen ervaren. Goed, het is een lange inleiding, maar het is belangrijk om dat dingen duidelijk te maken. Ik hoop dat het duidelijk wordt, mogen de Heere dat geven. Wij willen nu vier regels of principes bespreken die ons helpen om de zonde in ons leven te overwinnen en te genieten van het leven van volkomen vreugde, het normale christelijke leven. Vandaag beperk ik mij tot de eerste regel. Sommigen van u werden al een beetje onrustig. Die dachten, wauw, dat wordt een lange avond. Nee hoor, ik beperk me tot de eerste regel. De eerste handvat, zeg maar, wat ik wil aanreiken tot overwinning. En we overlappen daarmee een beetje de Bijbelstudie van de voorgaande keer. Maar we kunnen dat niet genoeg, zeg maar, onderstrepen en ook elkaar in herinnering brengen. Dus vandaag alleen de eerste regel. En dat is, en dat zal u dus na de voorgaande keer bekend voorkomen. Ken uw positie. Gewoon kennen. Het begint met wetenschap. Als u met mij nog een keer opzoekt, Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. Paulus vraagt, Romeinen hoofdstuk 6, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Wanneer de Heere mij uit genade en door het geloof mijn zonde vergeeft, dan kan ik net zo goed in de zonde blijven leven, want de Heere God vergeeft mij toch. Dat was de redenatie hier. En dat, dan kan ik iedere keer opnieuw Gods genade ervaren. Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Mag ik in de zonde blijven leven? Kijk, dat is eigenlijk de vraag. Mag ik als kind van God in de zonde blijven leven opdat de genade toe zal nemen? Opdat ik iedere keer Gods genade weer zal ontdekken bij vernieuwing, opnieuw dat weer mag ervaren? Mag dat? Mag ik als kind van God in de zonde blijven leven? Ziet u wat Paulus zegt? Volstrekt niet. De gedachte alleen al is stuitend. Waarom? Omdat de Heer Jezus voor die zonde die smartelijke dood aan het kruis heeft ondergaan. En met elke zonde waarin je volhardt, spijker je als waar opnieuw een nagel in zijn handen en zijn voeten. Daarom mag je de zonde niet volharden daarin. Volstrekt niet. Sterker had Paulus dat niet kunnen zeggen. Het is een complete, algehele ontkenning. Mag jij uit genade, en dat is niet hoogmoedig om te zeggen. Let u goed op. Het is niet hoogmoedig om te zeggen dat je een kind van God bent. Mag u uit genade en door het geloof in de Heer Jezus Christus zeggen, ja, niets van mij, maar alles van de Heer, uit genade ben ik een kind van God. Dan is Gods woord aan u dat u niet bij de zonde mag blijven. Dan wil de Heer dat er dus levensheiliging is. Daar is de Heer op uit. Dat wil zeggen dat de zondemacht in je leven wordt teruggedrongen. En de overwinningskracht van Christus in jouw leven, waarmee jij uit de dood is opgestaan, die opstandingskracht in je leven manifest wordt. Waardoor de zondemacht in je leven wordt teruggedrongen. Daar gaat het om. Als kind van God mag je niet in de zonde blijven leven. Volstrekt niet. Nu zie je dat er zowel in vers 1 als in vers 2 over de zonde wordt gesproken, enkelvoud. En dat wijst op onze zondige natuur. Dat wijst niet op de zonden die we doen, maar dat wijst op ons zondige hart, onze zondige natuur. De oude mens, zeg maar. Onze zondige geaardheid is feitelijk de bron van alle ellende. Nu, wat heeft de Heere volgens vers 3 met onze zondige geaardheid gedaan? Ziet u dat? Wat heeft hij met de zondige natuur gedaan? Vers 3. Leest u maar mee voor uzelf. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Het begint er dus mee dat we wat moeten weten. Hij zegt, of weet u niet? Je hebt bepaalde kennis nodig om het normale christelijke leven te kunnen leven. Je moet wat weten. Of weet u niet dat we allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wie zijn die allen? Er wordt gesproken over allen. Antwoord, dat zijn alle die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof gekomen zijn. Die alle zijn in Jezus dood gedoopt. En doop betekent hier identificatie, vereenzelviging. Ik heb de laatste keer dat voorbeeldje gebruikt. Misschien kan ik het nog een keertje doen voor degenen die er toen niet bij waren. Dus even kijken. Stel u voor, dit bent u. Mijn hand doet het werk van de Heilige Geest. En de Bijbel is de Heer Jezus. Hij is het vlees geworden woord. Dit is het geschreven woord. Nu op hetzelfde moment dat u uw vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven, let u goed op wat God de Heilige Geest dan met u doet. Hij doopt u in de Heer Jezus Christus. Waar bent u nu? In Christus. God ziet u in Christus. Hij ziet zijn Zoon. In zijn Zoon bent u. Alle gerechtigheid, dat hele leven van de Heer Jezus wordt u toegerekend. Alleen daarom bent u nu kind van God. Maar hij heeft u heel bijzonder geïdentificeerd met de drie belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus. Te weten, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding. De Heer God ziet u in hem en de dood van Christus is uw dood en zijn opstanding is uw opstanding. Zo ziet God u. Nou, het is uitermate belangrijk, want het gaat hier allereerst nu om kennis. Om wetenschap. Dit weet je toch? Dit moet je weten. Want het gaat hier dus om de vraag, mogen we bij de zonde blijven opdat de genade neemt? Volstrekt niet. En nu gaat u ons uitleggen hoe we niet bij de zonde kunnen blijven. Hoe de zondebacht in ons leven teruggedrongen kan worden. En hij zegt dat begint met een weten. Namelijk dat je door de Heilige Geest in Christus gedoopt bent. Dat is die positie. En je bent geïdentificeerd of vereenzelvigd met de drie gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus. Namelijk zijn dood, begrafenis en opstanding. Waarom zijn wij positioneel met Christus gestorven en opgestaan? Waarom? Vers 4, lees maar mee, vers 4. Waarom? Waarom? Dan krijgen we antwoord. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Hier de doop is hier de geestesdoop, de geest die ons in Christus doopt. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Oké, daar komt hij, dan komen we tot het doel. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ziet u dat? Ziet u dat? Dus mogen we bij de zonde blijven omdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Uitleg. Hoe kan ik dan leven naar mijn positie? Nou, het begint met een weten. Christus dood, begraven is een opstanding. Ik ben in hem. Ik ben in Christus. Hij zegt, waarom heeft dat plaatsgevonden? Zegt hij vers 4, zodat wij in een nieuw leven zouden wandelen. Daar begint het dus mee. Het begint dus met die kennis van je positie in Christus. En dat heeft tot gevolg, uiteindelijk leidt het ertoe dat je tot een nieuw leven, dat je een nieuwe levenswandel krijgt. Oude is voorbij gegaan, nieuwe is gekomen. Je bent een nieuwe schepping in de Heer Jezus Christus. Opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Met andere woorden, wij zijn voor onze oude natuur gestorven. En dat moet je weten, man. Dat moet je weten, vrouw. Vers 6. Dit weten wij toch? Wat? Nou, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat, opnieuw het doel. Wat is het doel? Opdat, ziet u dat? Het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer slaven van de zonde zouden zijn. Dat is het doel. Ik ben met Christus gestorven, met welk doel? Dat ik niet meer slaaf ben van de zonde, koning zonde niet langer hoeft te gehoorzamen. Het lichaam van de zonde is, zoals het in de herziene Statenvertaling staat, teniet gedaan in de zin van machteloos gemaakt. Zijn macht is hem ontnomen. Hij heeft niet langer aanspraak op mijn leven. Ik hoef hem niet langer te gehoorzamen. Dat is mijn positie. Zo ziet de Heere God mij. Als een gestorven, begraven en opgewekt mens. Dat is mijn positie. Hoe belangrijk is het dat u en ik, dat wij onszelf gaan zien zoals de Heere God ons ziet. In Christus. Alleen dan kun je naar je positie gaan leven. Zolang je op jezelf kijkt, in de eerste Adam, geheid mineur in je leven. Down, neergebogen mens. In Christus, dat is je positie. Zo kijkt God naar je, zo moet je zelf gaan zien. Daar begint het mee, daar begint de overwinning op de zonde in je leven. Alleen daar begint het. Met die kennis. Hij is niet alleen voor onze zonde gestorven, maar hij is ook voor de zonde gestorven. Niet alleen voor de zonden, schuld, alles wat we fout doen, maar ook voor de zonde, de oude mens. Vers 10 zegt, Romeinen 16, want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde. Zie je dat? Dat gaat weer om die natuur, die oude zondige mens gestorven. En waarom dan? Vers 6. Omdat wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En daarom dat de Heere mij in Christus gedoopt heeft en mij vereenzelvigd heeft met de dood van Christus aan het kruis. Zodat ik niet langer zonde slaaf hoef te zijn. Daar begint het mee. Als je dood bent, hoef je de bevelen van koning zonde niet meer te gehoorzamen. Ik heb dat de laatste keer geïllustreerd met die alcoholist. Ja, koning alcohol zegt drinken. Maar ik zeg, ik ben in Christus. En ik hoef koning zonde niet meer te gehoorzamen. Je bent in feite, je bent gestorven voor de bevelen van koning zonde. Je bent gestorven voor de bevelen van je oude zondige natuur. Positioneel, let u goed op, positioneel. Het gaat nog op dit moment om jezelf zien zoals de Heere God je ziet. Vers 7 zegt, want wie gestorven is, ziet u de Romeinen 6, 7, wie gestorven is, is juridisch, rechtens, vrij van de zonde. Nu, in Romeinen hoofdstuk 7 geeft Paulus hiervan een prachtige illustratie. U mag het voor uzelf vanavond voor het slapen gaan lezen. Ik vat hem samen. Je zou het als volgt kunnen verwoorden. Romeinen hoofdstuk 7, vers 1 tot 6. Het is als met een vrouw die met een perfectionistische en veel eisende man is getrouwd. Hij is volmaakt en hij eist dat ook van zijn vrouw. Hij wil dat zij volmaakt leeft. Maar hij steekt onderwijl geen vinger uit om haar te helpen. Hij laat haar feitelijk maar tobben en veroordeelt haar continu om haar tekortschieten en gebreken. Er kan geen vriendelijk of bemoedigend woord van af. Ze kan eigenlijk nooit aan zijn eisen voldoen. Daarom dat ze in voortdurende vrees, in voortdurende angst leeft. Heb ik hem wel behaagd? Zou die wel blij zijn? Heb ik hem wel behaagd? Het leven met hem is een ellende. Jaren, jaren achterheen leeft ze zo. Maar dan, op een dag, ontmoet ze een andere man. En ook hij is volmaakt. Hij is perfect, maar dat niet alleen. Hij is ook vriendelijk en liefdevol en begripvol en vergevend en hulpvaardig. En ze wordt verliefd op hem en wil met hem verder en ze wil met hem trouwen. Maar dat is niet mogelijk, want ze is al getrouwd. Maar die ander, die veel eisende tiran, die geen vinger uitsteekt om haar te helpen. Het is onmogelijk, tenzij zij sterft voor haar eerste man. De man zelf zal niet sterven, die is kerngezond. Dus zit ze haar hele leven lang met hem opgescheept. Wat gaat ze doen? haar nieuwe liefde heeft een plan. Hij zegt, weet je wat? Ik maak je dood. Leuk plan, zou je zeggen. Hoe zal zij met haar nieuwe liefde trouwen als ze dood is? Nu, als ze dood is, is ze voor de wet ontslagen en bevrijd van die eerste tyrannieke man. En dat is het eerste deel van zijn plan. Lieve vrouw, je moet sterven, zegt hij. Het tweede deel van het plan bestaat daaruit dat haar nieuwe liefde haar weer tot leven zal wekken. Dan is ze vrij van de tiran, juridisch vrij, en levend om haar nieuwe man te dienen. Dat is de geschiedenis, nogmaals, u moet het voor uzelf maar nalezen vanavond, in Romeinen hoofdstuk 7, vers 1 tot 6. Want die perfectionistische, veel eisende man is de wet. Gij zult en gij zult niet. Die veel eisende man die mijn oude natuur prikkelt. En de zonde in mij prikkelt. En mij er vervolgens om veroordeelt. De vrouw, dat bent u, dat ben ik. Dat is de gelovige in Christus. En die andere liefdevolle man, dat is natuurlijk de heiland, de Heere Jezus. Het is Gods plan dat hij ons dood in de dood van Christus, zodat wij verlost van wet, zonde en Satan, vrij zijn om de Heer Jezus in liefde en dankbaarheid te dienen. Wat een plan. Wat een plan. Dat is geen sprookje, dat is evangelie, geen verhaal, geschiedenis. Een trouwbaar woord van God. Zo is het. Jij sterft in Christus om vervolgens voor die grote liefde, die van zichzelf ook zegt, ik ben liefde, te kunnen leven. De Heere Jezus Christus. Romeinen 7 vers 6 zegt het zo. Romeinen 7 vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waaraan wij vastzaten. Ziet u dat, gestorven? Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Nou, dat is wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Zodat wij niet langer vastzitten aan de macht van de boze en de zonde. In Galaten 2 vers 20 schrijft de apostel Paulus, ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog door het geloof leef, leef ik. Of in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. In Colossenzen 3 vers 3 zegt de apostel, want u bent met Christus gestorven en uw leven is met Christus geborgen in God. Je bent gestorven. Terugkerend thema in de Bijbel. Dat is een volbracht feit. Het is voltooid tegenwoordige tijd. We hoeven niet onszelf te kruisigen. Dat is al gebeurd. Leef er niet uit. Zoals Colossenzen 3 zegt, lieg niet meer tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt. Voltooid tegenwoordige tijd. Wanneer heb je die oude mens uitgetrokken? Wanneer heb je de nieuwe mens aangedaan? Dat is gebeurd op hetzelfde moment dat je door de Heilige Geest in Christus bent gedoopt. Op dat moment ben je een nieuwe schepping geworden in de Heiland. Ik ben positioneel dood voor mijn oude zondige natuur. En de Heere ziet mij vanuit zijn heilige woning al zodanig. De grote vraag is nu natuurlijk, hoe kan ik nu overeenkomstig die positie leven? Ik ga afsluiten. Duurt niet lang meer. Colossenzen 2 vers 6 en 7. Colossenzen 2 vers 6 en 7. Hoe kan ik hier nou concreet, zeg maar, mee aan de slag? Colossenzen 2 vers 6 en 7. De brief van Paulus aan de Colossenzen is een van die brieven in het Nieuwe Testament die een jong gelovige zou willen laten lezen. Er staat zoveel in over de Heere Jezus Christus en zijn lijden en zijn sterven en alles wat hij voor ons heeft gedaan. Geweldige brief. Iemand die pas tot de Heer gekomen is, laat hem of het Johannes-evangelie lezen of laat hem de Colossense-brief lezen. Een geweldige brief. En we lezen nu in Colossense 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Aha, er is iets gebeurd. Je hebt wat aangenomen, geschenk. De Heer heb je aangenomen. Wat moet je doen? Wandel in hem. Leef nu in hem. Dat is die positie, hè? In hem. Een van die 130 teksten. In hem. Wandel. Leef in hem. Hoe dan? Geworteld en opgebouwd wordend in hem. Bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Zoals u Christus hebt aangenomen. Oké, vraag. Dus zoals ik Christus heb aangenomen, zo moet ik wandelen. Zo moet ik leven. Dat is nu de vraag natuurlijk. Hoe heb je dan Christus aangenomen? Zeg het maar. Er staat hier, heeft u het gezien? Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Zo wandel in hem. Ja? Zo moet je leven. Hoe heb je Christus aangenomen? Dat is heel gemakkelijk. Door het geloof. Door het geloof. Het geloofsvertrouwen. U heeft uw vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus. Wat is dat geloof? Dat is in feite wat u nu allemaal aan het doen bent. U zit allemaal onderuit op de stoel. En u gelooft dat ik niet van tevoren aan uw stoelpoten heb gezaagd. U zit daar rustig op. U vertrouwt erop dat hij u draagt. Ja, u bent aan het geloven eigenlijk op dit moment. Geloven is dat Christus, dat u zich aan hem overgeeft. Zoals u overgeeft aan die stoel. Hij draagt u. En u geeft zich over aan Christus voor de vergeving van zonden. U gelooft in hem, vertrouwt op hem, rust in hem. Nou, zoals je dat gedaan hebt bij de aanvaarding van Christus als zaligmaker. Zo, op diezelfde manier, wandel je in hem. Namelijk door het geloof. Dat is het antwoord. Dat is niet zo heel moeilijk. Zoals je Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, wandel nu ook op diezelfde manier in hem. Namelijk door het geloof. Het geloofsvertrouwen. Zie op hem. Hou deze waarheden voor waar. Geloof daarin. Hou jezelf dat voor ogen. Zoals je Christus voor ogen houdt, houd deze waarheden voor ogen. Daar gaat het om. In 2 Korinthe 5 zegt Paulus, want wij wandelen door geloof. Wij wandelen, we leven door geloof, niet door aanschouwen. We zijn door het geloof kinderen van God geworden. En het is door het geloof dat wij als kinderen van God leven. Dat is de sleutel. Laat me dat verduidelijken met een voorbeeldje. Stel, ik woon en leef op een vuilnisbelt, dat is niet waar. Voordat de verwarring over ontstaat, ik woon en leef niet op een vuilnisbelt. Maar het is een voorbeeldje. Ik heb geen rode cent te makken. U daarentegen bent een zeer vermogend mens, u zwemt in het geld. En u hebt met mij te doen. En daarom dat u 1 miljoen euro op mijn rekening overschrijft. U komt naar mij toe. U vindt mij tussen het afval en zegt, Maarten, er staat 1 miljoen euro op je bank. Hier heb je een creditcard, koop een huis, koop nieuwe kleding, koop eten en drinken. Ga een stuk zeep kopen, ga je wassen. En op hetzelfde moment dat ik die creditcard aanvaard, ben ik miljonair. Op hetzelfde moment dat ik die creditcard aanvaard, in mijn zak stop, dankjewel, ben ik miljonair. Maar vanaf dat moment is het een keuze. Blijf ik nog op de vuilnisbelt? Eet ik nog die schillen? Blijf ik die lompen dragen? Blijf ik in het bouwvallige husje in die krottenwijk wonen? Als ik wil, kan ik zo blijven leven. Ik ben een miljonair, maar je kan als armoedzaaier blijven leven. Zo zijn er veel christenen. Geestelijke armoedzaaier. Ze leven op een geestelijke stortplaats. Terwijl ze geestelijk steen en steen rijk zijn. Ze hebben alles ontvangen, de volheid in Christus. Maar ze schrapen nog steeds in de vuilnisemmers van deze wereld. Ze hebben nog niet geleerd om overeenkomstig hun positie te leven. En het is de hoogste tijd dat jij en ik Dat wij als kinderen van God onze geestelijke creditkaart gaan gebruiken. Dat we naar onze geestelijke rijkdom gaan leven. Gaan handelen op basis van datgene wat we zijn in de Heere Jezus Christus. In Romeinen 6 vers 8 zegt Paulus. Vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt. Met als einde het eeuwige leven, maar het leidt wel tot heiliging. Weet u, onderzoek van de menselijke natuur heeft uitgewezen dat een mens handelt op basis van datgene wat hij van zichzelf denkt. Wat voor plaatje heb je in je bovenkamer van jezelf? Hoe denk je over jezelf? Als je jezelf lelijk vindt, zul je jezelf zo gaan gedragen en een minderwaardigheidscomplex ontwikkelen. En het zal aan je leven zichtbaar worden. Geestelijk geldt datzelfde principe. Als we onszelf blijven veroordelen, blijven aanklagen over begane zonden en onszelf voortdurend voor ogen houden hoe zondig wij zijn en ons daarop focussen, dan zullen wij uiteindelijk neergebogen worden en uiteindelijk, als je zo met de zonde in je leven bezig bent, zul je tot de zonde aangetrokken worden en zul je tot de zonde komen. Focus op de zonde heeft nog nooit een zondaar geheiligd of gered. Wij handelen naar datgene wat we over onszelf denken. Hoe denk je over jezelf? Hoe denk je over jezelf? Wil jij over jezelf gaan denken zoals de Heere God over je denkt? Ik spreek kinderen van God aan. Zij die uit genade door het geloof, door de Heilige Geest zijn wedergeboren tot Gods kinderen. Wij moeten naar onszelf gaan kijken zoals de Heere naar ons kijkt. Namelijk in Christus, in de hemel, triomferend over zonde en de boze. In de woestijn van de verzoeking moeten we bij vernieuwing richten op onze positie in de Heere. En wat de Heere daarvan zegt in zijn woord. En dat is een bewuste dagelijkse keuze. De enige manier, broeders en zusters, daar begint het mee. Het is niet de enige manier, het is de eerste manier waarop we overwinning kunnen krijgen en naar onze positie als kinderen van God kunnen leven, is door deze positie. Als gestorven, begraven en opgestaan mens voortdurend voor ogen te houden. Kijk naar uzelf. Denk over uzelf zoals de Heere God over u denkt in Christus. Buiten Christus, daarmee sluit ik af, buiten Christus denkt de Heere God over u als een verloren mens. Een mens die hij wil redden uit genade en door het geloof. En u mag op de plaats waar u zit ingaan op de roepstem van de Heere in uw hart. Een zucht is genoeg. Een zucht is genoeg. Eenvoudig zeg, Heere Jezus. Ik geloof dat u ook in mijn plaats en voor mijn zonde bent gestorven aan het kruis. Ik wil graag bij u horen. Ik open mijn hart en mijn leven. Dat doe je niet als je niet het onderwerp bent van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest. Dat doe je alleen wanneer je onder zijn beïnvloeding en zijn overtuigende werk staat. Maar dan kom dan tot hem. Kom dan tot hem. Ga in op die nodiging. Nogmaals, je kan die nodiging horen en horen en horen en horen in de kerk. Zondag op zondag en niet komen. Heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Maar kom tot de Heer. Aanvaard de Heer Jezus Christus. Zeg ja Heer, hier ben ik. En geef u gewonnen aan hem die in uw plaats en voor uw zonde gestorven is. En ten derde dagen is opgestaan uit de doden. Ik dank u zeer.